Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Maar eigenlijk zeg je, er verandert dus niks ten opzichte van wat we nu hebben. Want jawel, volgend jaar gaan ze op dezelfde manier door als ze dat nu doen.
Nee, want als bijvoorbeeld Alfa Romeo of een van die jongens zoals McLaren een hele goede ingeving heeft hoe ze die aerodynamica gaan maken volgend jaar. Ja, dan hebben ze een echte voorsprong op de rest.
En?
Ja. En daar heb je 2-3 man voor. En dat was mijn team ook. Daar heb ik iemand die alleen maar dat reglementen leest. En daar zoekt in een maas die er niet in staat, waardoor ik dat wel kan doen.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Terwijl in Austin, Texas de koffers worden uitgepakt voor de 17e race van dit seizoen, blikken wij alvast vooruit naar de Grand Prix van Amerika. En de hele racekalender voor aankomend jaar is bekend. We gaan er eens even lekker doorheen. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 42, jaargang 3 van Nederlands grootste Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
En dat gaan we allemaal doen met onze gasten van vandaag. Hij is voormalig Formule 1 coureur en onder andere winnaar van de 24 uur van Le Mans met Helmut Marko. Gijs van Lennep. Gijs, van harte welkom.
Dank je zeer.
Heb je nog een beetje geraced de laatste tijd?
Nou, niet geraced, maar wel gerallied. Ik heb de Tulpenrally net achter de rug. En aangezien ik mijn hele leven altijd toch een beetje stiekem een straatracer ben geweest. Mm-hmm. Targa Florio en 5 Monte Carlo rallies tussendoor. Als je niks te doen hebt bij de racerij, gingen we rally rijden. Nou, en dat vind ik nog steeds verrekte leuk om te doen.
In wat voor auto gebeurt dat?
En dat gaat in de State of Art Porsche 356. Met 120 pk erin en schijfremmen erop. En een hele goede wegligging. En dan lekker door die bossen in Frankrijk. Mm-hmm. Jassen, ja, dat vind ik nog steeds heel mooi om te doen. Maar je hebt natuurlijk een hele goede navigator naast je. Je doet dat altijd samen. Ja, en dat is zoals het is.
Waar stond je in het klassement?
Nou, we zijn uiteindelijk als 6e gefinished. In de sportklasse moet ik er altijd bij zeggen. Net zoals niet dat de mensen zeggen, oh, ik heb gewonnen op Le Mans en dan blijkt het LMP2 te zijn. Want dan heb ik ook geen 2 keer gewonnen, maar 3 keer gewonnen. Maar ja, dat even terzijde. Maar dat vind ik altijd heerlijk om te vertellen. Ja, ik heb Le Mans gewonnen. Maar dat hebben ze ook, maar alleen de klasse. Maar ik reed dus in de sportklasse, maar niet meer in de expertklasse. Dat heb ik echt van het voorjaar, na weer een jaar overgeslagen te hebben met de rally. Mm-hmm. Heb ik dat afgeschaft. Ik denk, de sportklasse is goed voor mij. Maar ja, als je dan de 3e en de 4e dag op kop staat, met een navigator die het die heel goed is en die het ook na 3 jaar weer begon te doen, ja, dan denk ik, dan moet het ook maar gebeuren. Maar toen gebeurde het dus niet.
Ai.
Jammer.
Maar wel met veel plezier op teruggekeken.
Ja, helemaal met plezier op teruggekeken. En dan vind ik 6e eigenlijk net zo mooi als eerst.
Absoluut. Leuk dat je er bent. Bij ons ook Formule 1 TV-regisseur Rolf Meter. Rolf, welkom. Hoe is het dat er weer publiek is bij de studio-uitzendingen van Ziggo?
Heerlijk. We hebben zo lang zonder publiek moeten werken. Je merkt nu op zondag dat het echt racedag is. En dat mensen opgewonden zijn in die studio. Voel je ook een totaal andere sfeer. Dus ik ben heel erg blij.
Dan vaste gast bij Formule 1 aan tafel. En hij is de laatste teambaas die een versappen kampioen maakte. Ja, we zeggen het nog maar even, want voor hetzelfde geld is dat over 6 races niet meer de titel.
Ik hoop het.
Frans Verschuur. Frans, wat is eigenlijk de lelijkste beker die je ooit hebt gewonnen?
Ja, er zijn eigenlijk geen lelijke bekers.
Oh, mooi hoor.
Het is een beetje, de beker heeft elke keer zijn emotie. Je kunt beter van welke was de mooiste beker. Ik denk dat Le Mans heeft wel een hele karakteristieke beker. Mm. Anders dan eigenlijk die grote pullen die je in elk land eigenlijk krijgt.
Ben je dat met Frans eens, Gijs?
Ja, dat ben ik helemaal eens. Want ik heb een prachtig glas gegraveerd en zo. Maar daar zie je niet zo direct aan dat het van Le Mans is. Maar dat is wel van 1971. En natuurlijk de fles die je leeggespoten hebt, die grote. Mooi en Chandon, ja, die heb ik ook nog natuurlijk. Hè. Die zijn geld waard.
Waar staan die heren?
Bij mij staat die op kantoor.
Nou, die staan nog gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk bij Pon in het archief. Want ik heb geen kinderen, dus vandaar dat we dat een beetje zijn aan het regelen zijn.
Heb je een vraag aan een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. We gaan beginnen, heren. Ja, nog 6 races te gaan. Red Bull kan voor het eerst in 8 jaar weer de wereldtitel binnenhalen. Maar er moet ook gewerkt worden aan een totaal nieuwe wagen voor 2022. Waar liggen dan je prioriteiten? Nou, Christian Horner heeft gezegd, het zit hem in de planning tussen beide prioriteiten. Nou, dat is echt een waanzinnige eye-opener. Wat zegt hij dat mooi. Volgens hem richt het raceteam zich vol op 2021. Terwijl het ontwikkelingsteam al maanden druk is met de wagen van 2022. En daar komt nu dan de productie bij. Hebben die teams zoveel mensen dat ze dat gewoon allemaal tegelijkertijd langs elkaar heen kunnen laten lopen?
Ja, dat hebben ze. Dat hebben ze zo gecreëerd. Want ze wisten dit natuurlijk al lang dat dat ging gebeuren. Vooral heel belangrijk is wie waar zit. Adrian Newey bij Red Bull, die heeft natuurlijk maar 365 dagen in het jaar zitten. Hij heeft ook al 120 dagen had hij eigenlijk afgescheid van genomen. Dus dat hij wat minder zou werken. Die hebben ze hem weer teruggegeven. Dat hij toch er moet zijn. Ja. Want hij is gewoon de man die het moet doen. Dat vind ik ook een beetje angstig. Hij wordt wat ouder. Dus het is toch de nieuwe idee. En zo zal hij toch heel veel jongens om zich heen moeten hebben. Die dat allemaal doorhebben. Hij zal de basis en dat soort dingen geven. Dus hij zal vol aan de bak moeten om die nieuwe ideeën te doen. Je ziet er bij McLaren. Daar zat een te oude groep. Die hebben ze weggedaan. Nieuwe mensen gehaald. Ook uit de lange afstandsrace. Vooral voor aerodynamica. Dat zijn allemaal dingen die elke dag veranderen. Dus dan moet je zoveel jonge lui bij hebben die daar helemaal in zitten.
Is die kennis volledig over te dragen? Of zal je altijd een stukje missen op het moment dat zo'n icoon ermee stopt?
Ik denk dat dat een soort gevoel is wat je moet hebben, een talent. Zo de een heeft talent in met voetballen en waarom heeft die andere dat niet? Dat kun je niet overdragen. Dat moet in je zitten, dit inzicht moet je hebben. En sommigen die hebben dat, alleen moet je ze wel op de goede plek hebben.
Gijs, jij kwam net binnen en je zei, ja, ze zeggen allemaal maar dat die Red Bull niet meer snel genoeg is, maar jij vindt daar wat van.
Ja, zeker. Ik denk dat het wel iets meevalt. En elk circuit is het andere niet. En de ene week is ook de andere niet wat de auto betreft. Wat de afstelling betreft. Het heeft met zoveel dingen te maken. Er zitten ook 12 van die mannen achter de computers. Om dat allemaal uit te kiezen en te verzinnen. Dus ik denk dat het dus meevalt. Dat het in Austin echt heel dicht bij elkaar zit. En waarom nou? Het leek dat die Mercedes wat sneller is. Ja, dat is dan ook 2/3 tiende. En als Max dan alleen maar zegt, ja, banden sparen, banden sparen, banden sparen, dan denk ik, oh, misschien had het ook nog wel anders gekund. Als het bijvoorbeeld een droogweerrace was geweest. Alhoewel ze ook andersom zeggen. Ja, wie het weet mag het zeggen. Maar ik denk dat het nog wel goed komt.
Maar Adrian Newey, die is een tijdje geleden uit de running geweest.
Ja, nou,
die is
dat
nu weer terug.
Dat is een dingetje. Ik denk dat Adrian Newey heel belangrijk is voor het team. Dat hebben we de laatste jaren vaak gezien. Tot die 's winters, dan was hij met vakantie of ik weet niet waar hij was. En dan in het begin van het jaar ging de Red Bull niet. En dan later in het seizoen ging hij beter. Nou,
nu lijkt het andersom.
Ja, maar nu is hij van zijn fiets gevallen. En is hij ook een tijdje weg geweest. En dan kan je wel zeggen, ja, hij heeft toch alles al overgedragen en gedaan. Maar blijkbaar moet de baas er zelf zijn. Ja. En als de baas er zelf is, dan gaat dat toch een beetje helpen, denk ik.
Ja. Welk gevoel heb jij erbij, Rolf? Want zijn inderdaad want mensen die worden een beetje benauwd. Na de laatste race. Dat ze zeggen van, nou, dat was wel erg groot.
Ik denk wat Gijs aangeeft. Dat wij als toeschouwer geen enkel overzicht meer hebben op wat gebeurt er nou precies. Want ik weet het echt niet meer. Dan is het weer dat onderdeel wat vervangen wordt. Dan zijn de banden weer niet goed. Misschien dat er ergens een keer iemand op kan staan. En het heel duidelijk uit kan leggen. Want dat mis ik wel als neutrale kijker. Ik ben natuurlijk geen neutrale kijker. Maar ik weet er te weinig vanaf om uiteindelijk op dat soort details in te kunnen gaan. En ik vind dat er zo weinig uitleg is. En dat elke voorspelling die voor een circuit en een race gedaan wordt, vaak niet uitkomt.
Nee, niet uitkomt, nee.
We zijn nu al bekend wat er volgend jaar waar wel en niet de verschillen in zitten. Maar de neutrale kijker weet dat eigenlijk niet. Die denkt, oh, volgend jaar een andere auto. Ja. Nou, er zitten nog steeds 4 banden en de motor in. Maar dat een hele andere aerodynamica is en hoe die aerodynamica werkt, kunnen ze heel eenvoudig uitleggen op tv. Dat is niet zo moeilijk.
Maar is dat vanuit de organisatie, de Formule 1, die zeggen van dit zijn de specs voor het volgende seizoen. Ja. Die auto moet zo en zo gebouwd worden. En dan is het aan de teams om uiteindelijk daar de beste oplossing voor te vinden?
Ja, en daar mazen in de wet van te vinden. En dat is natuurlijk helemaal autosport. Waar kun je juist van, als ze iets beschrijven, net even denken, hé, je kunt het op 2 manieren uitleggen. Wij doen het zo. Mm-hmm. En dat is destijds bij Ross Brown Formule 1. Die had daar een geweldige oplossing voor. En die werd een wereldkampioen.
Maar nou zeg jij eigenlijk dat volgend jaar worden die nieuwe auto's gemaakt om het verschil tussen de auto's kleiner te maken.
Ja.
En dan toch zullen ze nog in staat zijn om mazen in de wet te vinden, waardoor je uiteindelijk dat verschil weer op kunt heffen.
100%. En als je daar heel goed in bent, dan rij je vooraan. En dan kan wij spreken, wat ik toen zei, Ross Brown had een geweldig idee. Van Honda, die stapte uit. En maar hij wist al lang wat hij ontdekt had.
Maar eigenlijk zeg je, er verandert dus niks ten opzichte van wat we nu hebben.
Want
volgend jaar gaan ze op dezelfde manier door als ze dat nu doen.
Nee. Want als bijvoorbeeld Alfa Romeo of een van die jongens zoals McLaren een hele goede ingeving heeft hoe ze die aerodynamica gaan maken volgend jaar. Ja, dan hebben ze een echte voorsprong op de rest.
Is er een kans dat alles op zijn kop staat volgend jaar?
Precies. Dat zou zomaar kunnen dat één team in één keer voor in de vol mee gaat bemoeien die nu niet zo goed is.
Zie je dat ook gebeuren, Gijs?
Ja, dat sowieso. Er komen natuurlijk teams aan. Net wat je al zei, McLaren. En Renault wil natuurlijk ook heel graag en noem ze allemaal op. Er is veel geld te besteden, alhoewel er ook weer plafonds zijn. Ja, dat is ook niet helemaal goed uit te leggen hoe dat in elkaar zit. Want ik weet toevallig wel eens dat je zo'n heel circus, alleen de hospitality unit kost 40 miljoen. Dus tellen ze dat er wel bij, tellen ze dat er niet bij. Nou, heel ingewikkeld. Maar het is de bedoeling dat er minder downforce komt volgend jaar. Want als er minder downforce is, dus wieldruk. En wieldruk betekent grip. Dat is heel simpel uitgelegd. Dat er daardoor de auto's beter achter elkaar aan kunnen rijden.
En dus dichter op elkaar
en zitten. En daardoor spannender races maakt.
Is het ergens nog, want dat voel ik een beetje, maar dat heb ik ook een beetje nu met die nieuwe reglementen rondom die wheelgun, wat we hier vaak bespreken. Het voelt ook een beetje kunstmatig om die teams dichter bij elkaar te brengen.
100%. Ze slaan door. Ze slaan zelfs door dat ik gelezen heb dat ze de bandenwarmers willen afschaffen. Ja. Nou, dat moeten ze gewoon niet doen. Het is gewoon belachelijk. Dan krijg je zoveel rondes, krijg je weer dat ze eerst grip moeten krijgen. Dan komt weer een achterblijver, die houdt ze weer op. Moet je niet willen. Dit is wat ze nu doen met de aerodynamica is al heel wat. Maar die bandenwarmers en die andere onzin die er is, die wheelguns ook, vind ik, dat is weer te.
Ja. Want in de zoektocht naar het spannender te maken, hebben we de sprintrace. Er is zelfs sprake geweest van een reverse grid. We hebben het wheelgunreglement. Maar we willen ook niet zo'n seizoen, net zoals vorig jaar, het jaar ervoor en het jaar daarvoor, dat een Mercedes vertrekt richting de horizon en dat het eigenlijk helemaal niet meer zo spannend is.
Nee, maar nu hebben we een heel spannend seizoen. En dat creëren ze eigenlijk al met andere kleine dingetjes. Dus ik denk dat ze volgend jaar wel een heel spannend seizoen hebben. En dat er zomaar een team wel in één keer voor.
Maar spannend seizoen tussen nummer 1 en 2.
Ja, dat is toch spannend?
Twee auto's.
Maar je krijgt altijd, bij voetbalclubs is er ook altijd twee clubs die het uitmaken. Of drie, in welk land dan ook. En heel af en toe komt er eentje bovendrijven. Maar na 2 jaar is hij ook weer weg. Het gaat toch allemaal een beetje, zeker in de autosport, helaas om geld. En je ziet ook dat teams, bijvoorbeeld Haas is een heel mooi voorbeeld. Spendeert niks meer aan die auto. Doet alles voor volgend jaar.
Ja.
En die hebben dan niet het maximale budget. Maar het geld wat ze hebben, denken ze, laat maar zitten in 2021. In 2022 willen we wat meer mee gaan doen. Dus we spenderen, en dat doet Alfa Romeo, doen ze allemaal. En Alfa Romeo is slim gedaan om Bottas te nemen. Die heeft natuurlijk geweldig veel kennis. Dat is iemand die heel goed kon kwalificeren en dat soort dingen. Dus in dat opzicht hebben die alweer verder gedacht. En bij Haas zitten ze dus nog steeds helaas een beetje met rijders die betalen.
Maar denk jij dan dat volgend jaar de nummers 1 en 2 blijven altijd nog gewoon de nummers 1 en 2? En dat het achterveld door deze maatregelen uiteindelijk dichter bij elkaar zal zijn, zodat het achterveld veel spannendere strijd oplevert?
Dat gaat 100% gebeuren. Plus dat in één keer nummers 1 en 2, dat ook nummer 1, 2 en 3 kan zijn. Nu is McLaren 3, maar kan zomaar zijn en Ferrari 4, dat volgend jaar Ferrari er wel weer bij zit, zoals vroeger. Ja. En dat Ferrari en Mercedes het uit gaan maken en dat Red Bull misschien de boot mist. En dat is natuurlijk iets wat Schumacher vroeger altijd al deed. Die zat zelf ook helemaal dag en nacht bij die ontwikkeling en bij al die dingen bij.
Te zien in die documentaire ook.
Ja, en dat is een beetje wat je mist nu bij de rijders. Van, maar ik wil wel rijden bij jullie, maar het moet wel zo en zo.
Ja. Een van mijn bekende uitspraken is altijd: de beste rijder zit altijd in de beste auto. Dat is nou helemaal zo.
Ja, en, is ook geen toeval. Hè?
Dat is geen toeval. En er springen er nu echt twee best bovenuit.
Ja. Ja. Laten we eens hebben over die mannen. Oh,
ja,
sorry.
Maar er komen er nog twee bij natuurlijk. Want meneer Russell en meneer Norris. Ja, wacht even. Die kunnen daar makkelijk mee wedijveren, denk ik. En ik wil nog wel eens zien of Lewis er niet helemaal afgeblazen wordt volgend jaar door meneer Norris. Nee, door meneer Russell, moet ik zeggen. Ja.
Voorlopig gaat het kampioenschap tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ja, die hebben de laatste weken van motor gewisseld en een gridstraf gepakt. Max in Sochi en Lewis in Turkije. Nu is de vraag, kunnen de coureurs met deze motoren en onderdelen het seizoen uitrijden? Want Max besloot om alle onderdelen te vervangen. Hamilton die koos om alleen de verbrandingsmotor te vervangen. Die Mercedes is wel een stuk sneller na die laatste motorwissel. Die bleek in Turkije. Gaan we ze uitrijden met de huidige motoren, denk je, in de laatste zes?
Dat denk ik wel.
Ja?
Ja, het zal moeten, denk ik. Want anders staan ze weer achteraan.
Ja, maar tenzij er weer een ongeluk komt, en dat is juist zo'n onrechtvaardig in de huidige regelgeving. Als iemand tegen Max aanrijdt of tegen Hamilton aanrijdt, waardoor een stuk van zijn motor afbreekt of whatever, moet hij wel een nieuwe motor nemen. Dus dat klopt niet in de regelgeving. En dan hoop ik dat ze die in 2022 veranderen.
Ja. Die regelgeving, dat boek is zo dik, daar komt niemand meer uit. Zou dat niet aangepast worden?
Daar komen ze wel uit.
Ja, maar het is zo dik voor iedereen die dat leest. En ja, waar moet je het in hemelsnaam nog over hebben? Toch?
Ja, maar dat is in elke tak van de autosport. Is een boek, reglementboek, heel erg dik. Ja. En daar hebben je 2-3 man voor. En dat was mijn team ook. Daar heb ik iemand die alleen maar dat reglementen leest. En daar zoekt in een maas die er niet in staat, waardoor ik dat wel kan doen. En dat is natuurlijk, ja, waar we het net al over hadden.
Dat maakt het ook interessant.
Dat maakt het interessant. En dat maakt de engineers, hoe lees ik het? En daar is Newey natuurlijk heel goed in geweest. En misschien nog. En ik hoop dat hij in 22 er heel goed in is. Om daar juist een oplossing voor te vinden.
Gijs, jij mist nog één regel, hè? Zei je net. Het voorval op Silverstone met Hamilton en Max.
Dat is
waar nog geen regel
wat
voor
Frans eigenlijk zegt. Er is, als je dus iets afbreekt wat jouw schuld niet is, dan moet je toch een nieuwe motor nemen en daar wel mee de straf krijgen en achteraan starten.
Hoe zou je dat op kunnen lossen dan?
Nou, daar zullen ze iets, daar moeten ze het reglement voor veranderen.
Ja. Maar heb je al een voorstel?
Nee,
ja,
nou,
mag het nu bepalen.
Ik heb wel meer simpele voorstellen. Dat is met track limits ook zo. Want dat is ook een van mijn stokpaardjes. De ene keer de witte lijn en de andere keer de curbstone. En de derde keer, nou ja, daar word ik
Maar even dan terug naar vroeger. Was dat in jullie tijd ook al zo? Want er zijn heel veel regels bijgekomen omdat die techniek veranderd is.
Nou, nee, dat komt ook doordat de veiligheid van de circuits veranderd is. Bij ons was het gewoon een witte lijn aan gas. Dus, en op het gras helpt het niet. Dus met 4 auto's over de witte lijn gebeurde eigenlijk ook al nooit.
En anders zat je
in het grind. Dus
Zandvoort is nog een old school circuit. En dan zie je dus eigenlijk dat de hele race heel weinig ongelukken gebeuren. Klopt. Want ze weten, als we daar iets buiten de dingen gaan, zitten we in het zand. Ja. En dan zitten we in de grindbak, is het over. Ja. Dus je ziet dat die old school dingen toch nog wel helpen. Want iedereen dacht, oh, Zandvoort gaat veel de hekken in. Niet, alleen in de eerste vrije training, toen ze nog even moesten wennen aan alles. Maar daarna eigenlijk niet.
Lando Norris gaan we het over hebben. Die zei recent bij Jack Ploy dat hij in het verleden mentale problemen kende vanwege de druk om op hele jonge leeftijd te presteren. Norris zegt dat het belangrijk is om hier open over te zijn, ook omdat hij een voorbeeld is voor veel mensen. Ja, het gaat nu heel goed met hem. Hij waardeert het allemaal een stuk meer dan vandaag de dag. Snuift het geluk meer op. Nou, kortom, die zit lekker in zijn velletje. Mentale problemen in de autosport. Is dat een ding of valt dat wel mee, Gijs? Ik zie je nee schudden namelijk.
Ja, dat klopt. Precies, ja. Nee, daar hadden wij het vroeger geheel en al niet over. Het is keihard. En ik heb wel eens meer geroepen. Je moest je in die tijd eigenlijk dood willen rijden om hard te gaan. En dat was gewoon zo. De auto's waren gevaarlijk. De circuits waren gevaarlijker. En tegenwoordig zeg ik zelfs. En daardoor krijg je ook die ellende met de tracklimits. Dat de circuits te veilig zijn geworden. En daarom is Zandvoort een old school circuit. Ja. En net als Imola. Ja, dat is gaaf. En dat vinden die jongens ook gaaf, hè? Blijkt nu. En niet dat je zegt, oh, kan er toch overheen en daarna komt er weer asfalt.
Maar ik wil toch even terug, want dat het in die tijd, in jouw tijd er niet was. Of in ieder geval niet werd hardop werd gezegd. Nou,
mentaal,
niet zeggen, ja, dat het er niet was.
Ja, maar dat is moderne tijd. Dat is voor alles en iedereen geldt dat. Huh? Zeuren over mentaal dit en onmiddellijk ben je ziek of weet je, noem het allemaal wat je allemaal, burn-outs en you name it. Omdat ze te veel social life hebben of zo. Kijk, wij moesten gewoon werken. 24 uur per dag, je had ook nergens anders tijd voor. Slapen, eten, werken. Of werken, eten, slapen moet ik zeggen. En zo was het in de racerij ook. Je was ook in de pits tot 's avonds lang, laat. En tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal veranderd. Hè? Er lopen veel meer mensen rondom je auto heen, dus daar hoef je ook niet zoveel aan te doen. Maar wij waren daar gewoon een stukje van om te motiveren ook natuurlijk, de acteurs.
Ja.
Ja, dat is. Schumacher was daar heel goed in, bij Ferrari. Dat die daar ook regelmatig in de fabriek was. Een oude Schumacher.
Ja.
Want als die man die motor in elkaar moet schroeven. Nou, ruzie met zijn vrouw heeft gehad. En één boutje te strak aantrekt. Daardoor gaat die motor kapot de volgende dag. Dus die jongens motiveren en niet te veel wijn zuipen en zo. Alles wat je maar wilt in social life. Dat bestond natuurlijk vroeger ook. Maar dat was zo belangrijk. Dat je daar ja, keihard in bent. Werk is werk.
Ik denk dat er ook een cultuurverschil zit. De jongens die racen, het kost hen namelijk heel veel geld. Dus de jongens die een beetje hoog komen in die autosport, zijn eerder jongens die heel veel geld hebben gehad. De Norrissen, de Russells, de Strolls, die hebben papa's allemaal heel veel geld. Dus die, in die aanloopklasses zijn ze allemaal al, zie je ze dat ze allemaal dat kunnen doen en de beste spullen kunnen kopen omdat ze geld hebben. Daardoor hebben ze nooit eigenlijk ellende meegemaakt. Mm-hmm. In hun hele leven niet. Hun hele opvoeding is geen ellende, is niet hard. En daar zit juist het hele grote verschil in met Lewis en met Max. Die hebben allebei een keiharde opvoeding gehad. Die gingen met een caravannetje overal heen om te karten en te doen. En papa Verstappen, die heeft Max keihard opgevoed. Dus die jongen is gehard vanaf zijn 7e, 8e tot en met nu. Lando Norris en al die andere jongens zijn niet zo hard opgevoed.
Maar wat dus, zeg je eigenlijk? Ze moeten dus niet zo zeuren? Of wat zeg,
daardoor zijn ze mentaal te breken. Daarom heeft Norris problemen gehad. Omdat hij in zijn jonge jeugd niet hard opgevoed is. En dat is Max en Lewis wel.
Ja.
Lewis die sliep in een caravan. Die jongens zoals Ocon, die zijn vader, die is hard opgevoed. Want die vader heeft alles verkocht. Die was ridder te voet om zeg maar, zijn vader en zijn zoon in de autosport te krijgen. Dus die weet wat ellende is. Alle anderen, de meesten die er rondlopen, de Leclerc's en al die jongens, hebben nooit ellende meegemaakt. En dan rijden ze een keer niet op kop. Oh, nou is het paniek.
Maar wat vind je ervan dat Lando het op tafel gooit? Want ik vind het namelijk wel mooi dat hij kwetsbaar is.
Heel eerlijk dat hij uiteindelijk
heel
zegt.
Eerlijk. En ik bedoel, het zegt verder niks over hem, want hij rijdt als een dijk. Dus ik vind het ook wel mooi dat een coureur een keer zegt, ik heb hier last van. Want als het niet werd uitgesproken vroeger, wil niet zeggen dat het er niet was natuurlijk.
Ja,
het was gewoon niet zo cool om te zeggen.
Nee, dat klopt. Het was niet zo cool om te zeggen. En hij zegt het nu. En dan zeg ik, ja, ik heb liever dat hij over zijn vriendin praat dan over zoiets.
Zometeen een vraag van Koen van Zanten die jij stuurde naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. Die gaat over een klepel. Je maakt ook kans op 50 euro gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol pakket. En we blikken vooruit naar de Grand Prix van Amerika in Austin, Texas.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is Nederlands grootste Formule 1-podcast. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het autogeluid van vorige week. En maak je kans op 50 euro gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Molpakket. Maar eerst een vraag van een luisteraar. In dit geval komt die vraag van Koen van Zanten. Ja, toch een geinige vraag. Wat bedoelen jullie als analisten met de uitdrukking de klepel naar beneden? Telkens als ik dat hoor, denk ik aan iets wat jullie vast niet bedoelen. Knipoog.
Ja, het gaspedaal, het voetje, naar beneden. Ja. Gas in trappen. Ja.
Dat is een hele oude uitdrukking. Ja.
De klepel naar beneden.
Maar het slaat eigenlijk nergens op. Maar nee. Het was wel gewoon gas geven.
Ja. We hopen dat je vraag beantwoord, Koen. En Wim Gouwmans die stuurde ook een mail naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. Hij zegt, heren, deze vraag is niet per se gericht aan één persoon. Ik ben gewoon heel benieuwd naar het antwoord in jullie mening. De vraag gaat over de situatie van de vorige race in Istanbul. Zou een van de coureurs een gebruikt setje intermediates bij de eerste pitstop erop mogen gooien? Eentje die ze al gebruikt hebben bij een training of een kwalificatie. Dit vraag ik omdat je door een setje intermediates sneller wordt bij droge weer, als al het profiel er al af is gereden. En zo zou je dus dat eerste stukje waar je veel last van hebt van graining kunnen overslaan. Of zie ik dit nu verkeerd? Groeten van Wim Gouwmans.
Ik denk dit is verkeerd ziet.
Okay.
Een band met een, als ik even mag zeggen,
dat was een vraag.
Een intermediate. Een intermediate heeft een werkwijze. Dat houdt in, je begint ermee, dan krijgt die temperatuur. Dan wordt het, de olie die erin zit, wordt warm en die gaat eruit. Op dat moment dat die olie eruit gaat, heeft die band grip. Maar je rijdt zo hard op die grip dat het rubber ervan afgaat. Dus die ribbeltjes die gaan weg en dat worden vlakjes. En hoe groter het vlakje wordt, hoe meer grip die krijgt. Maar er zit nog steeds wat olie die grip houdt. Op het moment dat je dus die band weg zou leggen, dan droogt die olie eruit. En dan wordt die band hard en die heeft dan geen grip. Dus als je je een gebruikte intermediate gaat pakken, dan heeft hij lang niet de grip dan een intermediate die afgereden is en nog steeds in zijn werkingproces zit. Ik leg het misschien wat moeilijk uit, maar ik hoop dat de mensen dat daardoor niet, daarom zie je ook geen gebruikte intermediates erop.
Dus de, theorie klopt, alleen de praktijk niet?
Nee, dat klopt. Maar je moet het niet doen, want de band heeft gewoon niet de oliewerking en de werking uit het rubber die het heeft als hij afgereden is.
Geldt dat niet eigenlijk een beetje voor alle banden?
Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk. En elke band en een slik ook. Als je een slik gebruikt hebt, dan heeft hij, zeg maar, dan gaat hij op temperatuur. Dan wordt die olie die wordt kleverig. Dan kleeft hij beter aan de weg. En dan op een gegeven moment, als je hem weglegt, dan verdampt die olie eruit. En dan heeft hij nooit meer de grip.
Hebben wij ooit geweten dat ik wist het niet dat er olie in een band zat? Jij?
Wij gaan zo wijs weg hier. Ja. Ongelooflijk.
Nee, maar zo was het 50 jaar geleden ook. Als wij nieuwe bandjes erop zetten, moet je de eerste ronde, je reed hem in. Want je moest natuurlijk niks van bandenwarmers inrijden. En dat volgende rondje, dan moet je gewoon de snelste tijd zetten. Nou. En daarna werd hij minder.
Heb je nou ook een vraag voor een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. En dat mag dus van alles zijn. Ja, heren, dan de definitieve kalender voor 2022 is duidelijk. 23 races. Het begint allemaal in Bahrein. 23 races in 8 maanden tijd. Want ze willen in november stoppen vanwege het WK voetbal dat in de winter wordt gehouden. Australië zal voor het derde jaar op rij niet de seizoensopener zijn. En Imola vervangt dan China. Gijs, ik zie jou met je wijsvinger naar je voorhoofd wijzen.
Ja, ik denk dat het voor iedereen te veel is. Ja? 23.
Voor de kijker niet hoor, eerlijk.
Nee, dat is allemaal leuk. Maar die mensen moeten wel, die daar allemaal aan het werk zijn. 400, 500, 600 man. En met vakantie en met kinderen en met thuis en met noem het allemaal maar op. Ik bedoel, dat is dan ook de realiteit.
Lance Stoost heeft al geroepen, dan moet je niet bij de Formule 1 komen werken. Want dan weet je dat dit kan gebeuren.
Ja, oké. Als die er zijn, is het maar dan nog.
Geeft zitten die jongens... ze weer met een budgetcap? Ja, dus dan is dat ook weer een oh-oh.
En meer motoren. Dus,
en dan krijg je toch weer een beetje... Ik vind het gewoon veel te veel, 23.
Ja, ik ook.
Echt. Dus, de mensen worden overwerkt. En daar gaan ze wel oplossingen vinden. Dat zou ik doen. Ik zou shifts gaan werken. En ik zou die anderen op een andere payroll zetten. Waardoor ze niet in het budget vallen. En waardoor je toch weer meer kracht hebt als de rest. Dat soort trucken gaat gewoon gebeuren.
Wat is de leukste om te regisseren? Wat zijn de mooiste beelden eigenlijk, Rolf? Behalve Zandvoort, ja, dat vind ik te
precies.
Makkelijk.
Ik vind Spa-Francorchamps echt heel erg mooi. En ik vind Monaco blijft voor mij toch die magie hebben van het oude racen. Al die oude beelden van vroeger, ik vind dat echt geweldig. Ja. Ik ben er 2 keer geweest. Ik heb ook aan de zijkant gestaan in de eerste bocht. En dan kon je echt van achter de vangrail de ogen bijna zien van de rijder. En het geluid, was geweldig.
Krijgen jullie betaald per race of niet?
Hoe bedoel je?
Nou, jullie salaris is dat per race.
Want we hebben geen budget cap. Ik word gewoon ingehuurd als regisseur.
En dat dus per race. Voor jou mogen er 15 races komen.
Nee, nee hoor. Nee? Ja, misschien wel, ja. Maar we hebben er straks niet meer bij Ziggo, dus ja. Doe er dan maar 60.
Ja, maar zonder jou kunnen ze niet.
Dat heb ik al behouden. Iedereen is vervangbaar.
Nou, volgens de laatste geruchten trouwens is er straks nog wel het een en ander bij Ziggo te zien.
Zeker, wij gaan de MotoGP doen. En,
ja, maar ook qua Formule 1.
Ik heb geen idee.
Nee, niemand heeft enige idee.
Nee, precies. Dus weet jij meer dan ik?
Nou ja, ik haal wat geruchten van Twitter. Ik zie daar staan dat het wellicht nog wel bij Ziggo te zien zal zijn. Via Viaplay.
Ja, goed, er zullen misschien sublicenties gedaan worden. En fragmenten die we mogen uitzenden. Maar goed, daar is allemaal nog niets over bekend.
4 september staat Nederland weer op het programma. Zandvoort. Hoe vond je Zandvoort, Gijs?
Ik heb zo ontzettend genoten. Ik ben daar 3,5 dag geweest. Het was fantastisch. En wat mij het meeste opvalt, ten opzichte van vroeger, dat die dingen, die Formule 1's, zo ontzettend hard gaan. En ik heb in de Tarzanbocht gezeten en bovenop en overal. Dan denk ik, jongens, dat kan niet waar zijn. Ja. Jongens, die remmen volgens mij bij 40 meter als ze met 330 aankomen zetten. Je ogen, die vlogen vroeger al uit je hoofd ongeveer. Maar die gaan nu echt als raket.
Er is een hele mooie graphic nu bij de Formule 1. Die zit voor de auto. Een soort 3D-animatietje waarin je ziet hoe ze snel teruggaan van 7 naar versnelling 1. Het is echt bizar. Dat je ziet vlak voor die bocht wordt er geremd. Dat gaat in één keer boem naar beneden. Dan doe je vol gas erop.
Maar over Zandvoort gesproken, nogmaals, het was het geweldig. Maar daar hebben we heel goed gezien dat er maar 2 rijders aan elkaar gewaagd waren. Max en Lewis. Dan kwam er even niks. Dan kwam Bottas. En de 4e rijder had 1 ronde achterstand. Omdat er natuurlijk geen safety cars waren. Dat is heel bijzonder voor Zandvoort. Ja. Dus dan zie je hoe fijn en hoe goed dat circuit gemaakt is. En weer jaar en dag mee kan. Maar nummer 12, die krijgt twee ronden aan zijn broek. En daarom is het natuurlijk wel heel erg nuttig dat wij binnenkort toch een beetje andere reglementen krijgen. Dat roepen we al jaren.
Dus jij denkt dat Zandvoort, als het volgend jaar gereden wordt met de nieuwe auto's, een totaal andere race gaat worden?
Nou, niet een totaal anders, maar dan gaan er wel meer auto's in één ronde rijden. Okay. Nog, in dezelfde ronde blijven.
Wat mij eigenlijk heel erg van Zandvoort opviel, is de fans. Als ik na afgelopen weekend weer die voetbaljongens zie, dan zijn er 12.000 die de hele stadions afbreken en alleen maar lopen te vechten. Ja. En bij autosport heb je 10 verschillende teams en het is allemaal één grote feest. En dat mogen de voetbaljongens echt wel eens een keertje als voorbeeld nemen dat het zo ook kan.
Maar in Zandvoort zag ik geen fans voor 10 verschillende teams. Hoor.
Nee, maar er zijn 10 verschillende teams. Ja. En er zullen heus wel ook een paar Haas-fans geweest zijn. Natuurlijk, dat zijn er altijd, dus Haas-fans waren er ook.
Raad het autogeluid.
We gaan naar Raad het autogeluid, waarbij je kans maakt op 50 euro gratis tanken bij Tink en het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack, waar Mario de Pizzaman zich een beetje 007 begint te voelen.
Bij deze auto krijg ik het gevoel om een zwarte smoking aan te trekken, inclusief smetteloos wit afremd en een mooie strik. Om een strik kan ook om deze auto. Hij is Berwick Bronze. En ik loop even naar Jan. Jan kennen we inmiddels al. Jan, waarom zit er geen versnellingspook in deze auto?
Deze heeft knopjes.
Nog nooit eerder gezien.
Maakt hem echt exclusief.
Wat voor motor zit erin?
Er zit een 12-cilinder in.
Verder nog opties in deze wagen die belangrijk zijn, zoals schietstoelen en achteruitschietmitrailleurs?
Nee, één hele belangrijke optie mist hij eigenlijk nog wel. De nieuwe eigenaar.
Hij wacht hier wel op de nieuwe eigenaar. Ja. We willen heel graag het geluid horen, dus ik ben heel benieuwd. 12 cilinders.
Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde in deze showroom? Check de website van Paul van Bergen op www.paulvanbergen.nl. Dan maak je kans op 50 euro gratis tanken bij Tink en het Olaf Mol Flitsmeister Soundpack. Stuur je inzending naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Martijn Verheij. Martijn, gefeliciteerd met je prijzen. Nou, dan gaan we eens even voorbeschouwen op de Grand Prix van Amerika. Red Bull of Mercedes-baan?
Wat ik zie is het een Mercedesbaan.
Ja.
En dat is helaas zo. Maar het is ook een baan die heel erg hobbelt.
Dus ze schijnen nu aan het rand te gaan werken. Hè? Dat moet verbeterd worden.
Je moet verbeterd worden, maar wat we voor hun vorig passen, het is een moeras. Dus het zakt elke week. Dus het kan dit jaar weer goed zijn en volgend jaar weer slecht. Ja. Ik weet dat GT-auto's zo erg rammelen dat de chassis breken en scheuren.
MotoGP heeft al gezegd, we rijden er op dit moment.
Nee. Dus we zullen nu iets eraan gedaan hebben. Dus
Ben benieuwd.
Iets. Ze kunnen niet het hele circuit meer doen. En dan hoop ik dat Red Bull toch weer boven water komt. Ondanks dat ze zeggen dat het een Mercedes-circuit is.
Kan dan het probleem weer ontstaan wat met Turkije was? Met dat nieuwe asfalt, dat het weer slippery is. En dat ze nu een stukken moeten vervangen. Dat hetzelfde probleem in Amerika weer opduikt.
Wordt het niet gevlakt?
Ik heb geen idee.
Het gaat om reparaties, dus volgens mij ligt er niet volledig nieuw asfalt.
Nee. Volgens mij is ook meer de rechte stukken dan in bokken.
Ja, meer vlakken, denk ik. Afslijpen.
Maar eens meer Mercedes van wat je nu ziet? Want ik hoor je zeggen, ik hoop Red Bull, maar...
Niet alleen hoop. Ik denk dat ze er heel dichtbij zitten, ja.
Ja?
En dan hangt het van de strategie af hoe het in de race afloopt.
Ja.
Maar ik ben benieuwd of Bottas nu bevrijd is van alles en denkt van, ik vind het wel goed geweest. Of die überhaupt nog zich aan regels gaat houden van het team. Daar ben ik wel heel benieuwd naar nu.
Maar ik vind het wel goed geweest. Dat is altijd op twee manieren uit te leggen. Het kan positief uitpakken voor Mercedes of helemaal niet. Ik vind het wel goed geweest. Ja. Is dat zeg maar zo van de druk is eraf? Of denken van I don't care? Want dat laatste geloof
beetje
ik natuurlijk
van beide,
niet.
Denk ik.
De druk is eraf dat hij eigenlijk toch elke keer die ondergesneeuwde rol had. Ja. En nu is van ik wil nog even laten zien dat ik het wel kan.
Exact.
Ja. En volgend jaar wel, van laat ik het ook wel zien.
Ja. Dus even ook nog op dat eergevoel, ja.
Alleen, het is niet zo'n race, hoor. Het is wel een hele goede kwalificeerder. Dat weet iedereen. Hij kwalificeert zich geweldig. Hij kan auto's goed afstellen. Ik vind het alleen niet echt een racer, zoals een paar anderen. Zoals Perez en dat soort jongens.
Gijs, het podium voor Amerika. Plekje 3, 2 en 1. Graag ook in die volgorde.
Nou, dan gaan we toch maar voor Lewis, Max en Norris.
Norris op 1.
Nee.
Oh, ik dacht 3-2-1.
Lewis. Oh, sorry, 3-2-1. Nee, dat is andersom. Norris, Max en Lewis. Ja, het is niet anders even, maar...
Norris, Max en Lewis. Rolf?
Max, Lewis, Bottas.
Max, Lewis, Bottas?
Ja, daar komt hij.
Ja, daar komt hij, ja, Frans.
Ja, ja, nu moet, ja, je. De bookmakers die gaan nu inzetten. Ja, het gaat gebeuren.
Ja, Frans, ja.
Het wordt weer Bottas.
Weer Bottas?
Ja, 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 ja. Die is los. Die is helemaal los.
Zo.
En dan Verstappen en dan Norris.
Nou, let vooral even op de gewijzigde schema's dit weekend. De kwalificatie is zaterdagavond 11 uur. Wat doe je dan normaal eigenlijk, Frans? Zaterdagavond 11 uur?
Ja, dat kan ik niet zeggen.
Nee, precies. Nou, die race is op zondag om 9 uur. Dan lig ik doorgaans al op bed. Beide live te beluisteren met het commentaar van Olaf natuurlijk bij Grand Prix Radio. Wil je ook je top 3 voorspellen? Doe dat dan en voorspel mee via grandprixspel.nl. Hartelijk dank, heren. Wij gaan hier lekker eten. Wouter, onze grote vriend, staat hier wekelijks met een heerlijk plateau aan eten. Wat heb je vandaag voor ons, Wouter?
Goedemiddag, heren. Ik dacht naar aanloop van aankomende zondag misschien wat hapjes te doen die daar ook bij passen. Dus ik heb vandaag wat mini-burgers voor jullie gemaakt, wat zoete aardappeldonuts en wat steekt het daar.
Ja, geweldig.
Geniet ervan.
Gethematiseerd eten tegenwoordig. Dat is waanzinnig.
Ja,
dat
is de Harbour Club. Hè? Die staat er helemaal onbekend.
Vinkerveen. Wij denken erbij een officiële fles Formule 1 Ferrari Trento Doc, want die mag ik jullie meegeven naar huis. Volgende week maandag is er een nieuwe F1 aan tafel. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site Grand Prix Radio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel. Tot volgende week.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Jij was bij de televisiering.
Ik was bij de televisiering.
Het was een warm draaier voor de uitreiking van de podcast award. Waar wij ook binnenkort naartoe mogen.
Nou, ik had een smoking via smokinghuren.nl, Frans.
Dat zag ik dat je hem gehuurd had.
Nee, je zei net dat ik er heel netjes uitzag.
Voor jou doen je.
Nee, ik heb geen smoking gekocht. Ik dacht, ik ga hem huren.
Ja.
Maar ja, misschien hebben we hem nu wel weer nodig.
Ja, dat weet je niet, hè?
Had ik hem beter kunnen kopen, natuurlijk. Hè?
Heb jij een smoking,
ja,
Frans?
Heb jij een smoking?
Ja, 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 ja. Ja, ik zit op geregeld op dit soort gelegenheden. Ja, dat is voor mij allemaal een gesneden koek.
Ja.
En ik denk dat wij hem ook wel gaan winnen, hoor. De rest waren toch allemaal B-sporten, man. Als we daar niet van winnen, dan weet ik het ook
Frans
niet.
Frans, bescheidenheid ziet de mens.
Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik het ook.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.